wilde ook met u delen wat God aan mij getoond heeft in de afgelopen week. U mag alvast opzoeken, Exodus 33. Ik was bijzonder geraakt eigenlijk door de liederen van morgen, want ze passen ongelooflijk goed bij wat ik heb voorbereid. En u zult dat wel bemerken. In onze gemeente werken wij met een jaarthema. En het jaarthema van dit jaar is Filippenzen 4 vers 8. Bedenk al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is. Bedenk al wat rein is, al wat beminnelijk, al wat welluidend is. Al wat deugd heet, al wat lof verdient, bedenk dat. En elke maand doen we één van die begrippen die daar genoemd worden. En de maand februari was de maand bedenk al wat rein is. En zijn we, en zeggen we, hoe ga je dat nu overbrengen? Welke bijbelgedeeltes gaan we daarvoor gebruiken in de loop van het jaar om die begrippen verder uit te werken? En toen hebben we gekozen voor het leven van Mozes. Het leven van Mozes door de bril van Filippenzen 4 vers 8. En dan kom je soms tot heel bijzondere dingen. Reinheid, het gaat over zuiverheid, en dat kennen we natuurlijk, rein door het bloed van de Heer Jezus. Maar reinheid heeft ook te maken met de heerlijkheid van God, de zuiverheid van God. En daarover gaat het vandaag. Ik wil toch even aangeven waar wij zijn in de geschiedenis van Mozes. U kent het wel, denk ik. Israël is uit Egypte vertrokken. God heeft hen gered uit de macht van de Egyptenaren en door de Rode Zee geleid. Een geweldig wonder wat God doet om Israël te bevrijden, maar tegelijkertijd ook om een onoverkomelijke barrière te creëren dat de Israëlieten niet meer terug kunnen. Ze kunnen niet meer achtervolgd worden door hun vijanden uit Egypte, die zijn verdronken in de zee. Maar ze kunnen ook niet meer terug. En ze beseffen dat elke keer weer. Maar God laat zien dat hij bij hen is. Elke dag. Er is een wolkkolom die voor hen uitgaat. En dan staat er, als de wolkkolom op een plaats bleef rusten, dan sloegen ze hun tenten op. Dan was dat het teken, we gaan hier een tijdje blijven. En als de wolkkolom in beweging kwam, dan braken ze hun tenten op en dan gingen ze achter de wolk aan en leidde God hen naar de berg Horeb. Die Israëlieten die woonden 430 jaar in Egypte. Er is een gat tussen Jozef en Mozes van 430 jaar. En ik vraag me dan af wat er bij die Israëlieten is overgebleven van hun godsbesef. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die verhalen, die worden wel doorverteld, generatie op generatie, en van Jozef. Maar wat zouden zij nog geweten hebben van God? Zouden ze hem gekend hebben? En God gaat zich weer laten zien, om hen duidelijk te maken wie hij is en hoe groot zijn almacht is. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt God zo heel vaak de ontzagwekkende genoemd. En dat is wat in de geschiedenis van Mozes eigenlijk steeds weer naar voren komt, dat God ontzagwekkend is. Hij is zo groot. We hebben liederen gezongen met elkaar over de grootheid van God. En je vindt dat vooral uitgebeeld, zou ik willen zeggen, in het leven van Mozes en wat er gebeurt met het volk Israël. Als ze dan door die Rode Zee getrokken zijn, dan komen ze bij de berg van God, de berg Horeb, waar God Mozes geroepen heeft. En als ze daar aankomen, dan toont God zijn almacht. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door een geweldige storm. Natuurverschijnselen, indrukwekkend. Donder en bliksem, regen en hagel. Zodanig dat de hele berg in vuur en vlam staat. En Israël, die sittert. Ze kruipen weg. Ze deinzen terug. Denken, wow, wat voor God is dat? En God toont zijn macht. En hij waarschuwt hen. door Mozes. Hij zegt tegen Mozes: Mozes, niemand mag bij die berg komen. Niemand mag die berg aanraken, want ze zullen voorzeker sterven. Dat is een gevolg van de ongehoorzame houding van Israël. Je zou denken, na al de plagen in Egypte, de indrukwekkende 10e plaag waar alle eerstgeborenen van Egypte sterven, en die van hun gered worden door het bloed van het lam, dan zou je toch denken van, ze moeten onder de indruk zijn van die God. Maar één keer door de Rode Zee, dan hebben ze geen eten en ze morren. Ze gaan naar Mozes en hebben geen eten. Het was in Egypte veel beter, de vleespotten van Egypte. Dan hebben ze geen water. Heb je ons in de woestijn gebracht om ons van dorst te laten omkomen? En dan voorziet God in water. We hebben geen vlees. En dan vallen letterlijk de kwakkels uit de lucht. En God zorgt voor hen. God zorgt voor hen. Maar omdat ze steeds weer twijfelen, om steeds weer God in vraag stellen, zegt God: blijf ver van mij. Blijf ver van mij. Behalve Mozes. Mozes klimt die berg op. En ik vind dat zo bijzonder, hè. Daar zie je de relatie tussen God en Mozes in dat gedeelte in. Van 32 tot 34 zie je hoe Mozes met God omgaat. En Mozes beklimt een aantal keren die berg. Moet je voorstellen, hij is 80 jaar oud. Misschien 1,82. En hij blijft maar heen en weer gaan. Je hebt ergens gelezen, misschien wel 8 keer. Dat hij helemaal naar boven geklommen is. En weer terug naar beneden. En als hij dan bij God is, daar bovenop die, berg, dan praat hij met God. Is hij in de nabijheid van God. En God toont hem wonderlijke dingen. Hij toont hem de tabernakel die in de hemel is. En hij zegt tegen hem: ik wil dat je dat namaakt op aarde. Zodat ik in het midden van mijn volk kan wonen. Ik wil midden tussen mijn volk wonen. Ik wil heel dicht bij hen zijn. En ik wil dat zij bij mij kunnen komen. Dat is zijn verlangen. Maar ondertussen gaat het beneden aan de berg helemaal fout. Mozes 40 dagen op die berg. En Israël komt bij Aaron en ze zeggen van: wat is er met Mozes gebeurd? Hij is al zo lang weg. Misschien is hij wel gestorven bovenop die berg. Misschien heeft God hem wel geslagen. En leeft hij niet meer. Nou, dat is geen rare veronderstelling, hè, gezien de donder en de bliksem die ze meegemaakt hebben. En dan zeggen ze tegen Aaron: we hebben een God nodig. We zitten hier in de woestijn. Zonder Mozes, wie gaat ons leiden? Wie gaat ons vertellen wie en wat God wil en wat God zegt? En dan maken ze het gouden kalf. En dan zijn ze aan het dansen rond het gouden kalf. En ondertussen zit Mozes bovenop die berg. En God spreekt met Mozes. En hij zegt tegen Mozes van: Mozes, wij zitten hier wel gezellig. En wij kijken naar mooie hemelse dingen. Maar ondertussen gaat het beneden helemaal verkeerd. Ze dansen om het gouden kalf. Ze hebben een andere God gemaakt. Jouw volk. Het is een heel interessant gesprek wat Mozes dan heeft met God. Moet je maar eens lezen. Maar het komt eigenlijk hierop neer dat Mozes zegt: hoho, met alle respect. Het is niet mijn volk. Het is uw volk. Het is niet mijn probleem. Het is uw probleem. Maar Mozes heeft dan de 10 geboden van God gekregen op die stenen tafelen. Hij daalt de berg af met die stenen tafelen onder zijn arm. En als hij beneden komt, dan daar is Jozua, zijn dienaar, die op hem wacht. En dan gaan ze samen. En Jozua die zegt van: ik hoor krijgsrumoer. Ze zijn in oorlog. Ze zijn aan het vechten. En Mozes zegt: nee, ze zijn niet aan het vechten. Wat ik hoor is gezang en rijdans. Ze zijn aan het feesten. Zie je het verschil van die twee? En dan Mozes vernietigt het gouden kalf. Er sterven 3000 mensen. Door het oordeel van God. En dan beklimt Mozes die berg opnieuw. Heel bijzonder. We zouden het allemaal kunnen lezen, maar dat duurt te lang. Dus ik vertel het maar even in het kort. Heel bijzonder, Mozes komt bij God. En God is kwaad. Ze hebben een andere God voor. voor hem in de plaats. God is aan de kant geschoven. En dan zegt Mozes van, Heer, je moet hen niet straffen. Delg mij maar uit uw boek. Ik zal wel mijn leven geven voor mijn volk. Dat toont in de eerste plaats wie Mozes is. Hij wil zijn leven geven voor zijn volk. En God zegt, nee. Zij hebben gezondigd en ze zullen zich moeten verantwoorden voor wat ze gedaan hebben. En ik vond het eigenlijk een beetje vreemd, want we kennen God als een genadig God. Totdat ik bedacht van, waarom zegt God hier nee? Hij zegt nee, omdat Mozes aanbiedt om middelaar te zijn. Omdat Mozes zegt, ik wil mijn leven geven voor mijn volk. Ik wil de zonde van het volk wel dragen. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Mozes is ook een mens. Mozes is ook een zondaar. En hij kan zijn leven niet geven om de zonde van het volk te verzoenen. Dat kan niet. Dat gaat niet. En het wordt afgewezen. Maar Mozes gaat dan een stapje verder. En dan wil ik met u lezen Exodus 33, vers 18 tot 23. Nee, ik zal vers 17 beginnen. Voor de micro blijven. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En dan gaat het er eigenlijk over dat God tegen Mozes zegt van, nou, trek maar verder en ik zal een engel met je meesturen. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat andere gesprek. Dan is er een gesprek tussen Mozes en God. En Mozes zegt weer, nee. Een engel? Denk ik niet. Als u niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Ik ga alleen maar verder als u belooft mee te gaan. Die gesprekken van Mozes met God, die zijn zo bijzonder. Respectvol van Mozes. Maar aan de andere kant zegt Mozes heel duidelijk wat hij wil tegen God. Als u niet meegaat, kan niet. En dan zegt God, oké, ik zal met je meegaan. En dan vers 18. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u laten voorbijkomen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat verlangen van Mozes. Hij heeft al zoveel meegemaakt. Hij heeft al zoveel met God gesproken. Maar blijkbaar heeft hij nog niet alles gezien. Bovenop die berg. En hij zegt, Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? En God zegt, eigenlijk zegt God nee. Hij zegt, dat kan niet. De heerlijkheid van God is het aangezicht van God. Hij zou God wel in zijn ogen willen kijken. En te zien wat er in het hart van God leeft. Maar God zegt, dat kan niet. Je kan niet mijn aangezicht zien en blijven leven. Geen mens kan dit. Onmogelijk. Maar ik ben een genadig God. Ik ben een barmhartig God. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ik wil toch een manier vinden om dat contact met Mozes te versterken. En dan zegt hij, ik heb een oplossing. Zie, hier is een plaats waar u op de rots moet gaan staan. Dat trof mij. Er is een rots om op te staan bij God. En als je in de psalmen leest, dan vind je dat heel dikwijls terug. U plaatst mijn voeten op een rots. En dat wordt meestal gebruikt als term van overwinning. Overwinning die God geeft. Gaat het over de vijanden. De vijanden die hem aanvallen. De vijanden die het moeilijk maken. De vijanden die hem bedreigen. En dan zegt de psalmist, God plaatste mij op een rots en mijn vijanden aan mijn voeten. Doet u dat aan iets denken? Doet ons denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus, waarvan God zegt dat hij hem verhogen zal, omdat hij zich vernederd heeft, zal God hem op de hoogte plaatsen en zijn vijanden aan zijn voeten. En Mozes wordt hier door God op een rots geplaatst. Bij mij is een rots. En ze dan praten over de heerlijkheid van God, over de nabijheid van God. Wat wij mogen ervaren als christenen. Hij plaatst mijn voeten op een eeuwige rots. En we mogen staan op die rots. Vorige week hadden we Zuid-Afrikanen bij ons. In de gemeente mensen waar wij in Zuid-Afrika geweest waren, die waren niet bij ons. En met de kinderen hebben we dat liedje gezongen van een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En dat trof mij eigenlijk opnieuw. Die rots is Christus. De derde couplet, bouw je levenshuis op Christus de rots. En wat leest Tom vanmorgen? Als de Heer het huis niet bouwt, de vergeefs voegen de uitbreidingsdagen. Die doet die dingen in elkaar passen. Het trof mij. Er is een rots bij God. Waar wij op mogen staan. Die ons de overwinning geeft. En die rots is de Heer Jezus. Maar God zegt nog meer. Het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt. Als ik voorbij trek. Dat ik u in een kloof van de rots zal zetten. En u met uw hand zal bedekken. Totdat ik voorbij gegaan ben. Als God voorbij komt, kan Mozes niet op die rots blijven staan. Nu niet. En God zegt, ik zal je opnemen en in een kloof. Ik zal je door de rots laten omgeven. Je mag eigenlijk in die rots verdwijnen. Je laten omhullen en dan komt God zelf voorbij. Hier weer hetzelfde. De psalmen spreken over God is een schuilplaats. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die tekst komt heel vaak terug. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn burcht. U bent mijn vesting. Bescherming die God geeft. De eerste is genade en de tweede is barmhartigheid. En God zegt, ik zal voor je zorgen, ik neem je in bescherming. Tegen de dingen die te groot zijn voor jou. Die je nog niet kan zien, die je nog niet kan bevatten. En ook de dingen die bedreigend zijn voor je. En dan denk ik aan het Nieuwe Testament. Waar gezegd wordt dat wij opgenomen worden in het lichaam van Christus. En dat we met Christus overkleed worden. Wij worden bedekt door de Heer Jezus Christus. Wij worden opgenomen in Hem. Wij worden omringd door Hem. En zo mogen we de heerlijkheid van God naderen. Door de Heer Jezus Christus. En het is zo'n mooi beeld hier. Hoe Mozes door God meegenomen wordt in het heilsplan wat God heeft klaar liggen. En bij Mozes is het nog niet mogelijk om het allemaal heel ver uit te voeren. Het is nog het Oude Testament. Maar de vervulling door de Heer Jezus in het Nieuwe Testament is fantastisch. En als je dan dat in gedachten houdt en je leest het volgende, hoofdstuk 34. Toen zei de Heer tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. En dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en mag ook op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee, de runderen, ze mogen zelfs niet tegen de berg grazen. Toen hield Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op zoals de Heere hem geboden had. En hij nam twee stenen tafelen in zijn hand. Mozes had die stenen tafelen kapot gegooid toen hij beneden kwam en zag dat het volk rond het gouden kalf danste. Ja, bijna zeggen, het woord van God had op dat moment afgedaan. Maar we hebben ook stilgestaan bij die 10 geboden. En vaak worden die 10 geboden gezien als een wet van God. Dit moet je doen. In het Nederlands, gij zult, kan aan de ene kant betekenen, je zal dit doen, toekomst. Het zou mogelijk zijn. Het andere is dat God zegt van, dat wij zeggen, je moet dit doen. En dan wordt er gesproken over de wet. En in het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over de wet als een last, als een opdracht die je moet vervullen. En zo wordt heel vaak die 10 geboden gebracht. Maar toen ik erover nadacht, denk ik van, je kan dat ook van een andere kant benaderen. Die 10 geboden, die laten ons zien wat er in het hart van God leeft. En die laten ons het verlangen zien van God, hoe de wereld zal zijn als de wereld terug van God is. Hoe die was toen God hem geschapen had. En hoe die zal zijn als de Heer Jezus terugkomt. Heel bijzonder, dan kun je dat in 3 delen indelen. Het eerste gaat over God zelf, je relatie met God. Hij is de eerste, hij is de enige. En je moet zijn naam niet te pas en te onpas gebruiken. En dan de relaties, je gezin, je familie, eer uw vader en uw moeder. Maar in het Nieuwe Testament wordt er ook gezegd, als man en vrouw, hoe ga je als man met je vrouw om? Als broze vaatwerk. En vrouwen, wees die man onderdanig. Niet dat je worden moet kruipen, maar wel dat één de leiding neemt en de andere volgt. En dat je samen een eenheid vormt. En ook naar ouders, naar kinderen. Vaders, verbittert uw kinderen niet en kinderen, wees niet ongehoorzaam. Dat valt allemaal onder dat plaatje van eer uw vader en uw moeder. En dan het laatste is, hoe ga je om met je naaste? Dat de Heer Jezus zegt, liefhebben, je moet je naaste liefhebben als jezelf. Niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis, niet begeren. Dat heeft daarmee te maken. En het geeft aan welke wereld God voor ogen heeft en wat onze toekomst is. En dat is wat God aan Israël wil duidelijk maken. En hij zegt tegen Mozes, je hebt die stenen tafelen kapot gegooid, hak 2 nieuwe uit en ik zal opnieuw mijn woorden opschrijven. En later zegt God, ik zal ze in je hart schrijven, zodat ze van binnen uitkomen. En dan zijn het geen wetten meer, dan zijn het verlangens, dan zijn het wensen die in vervulling mogen gaan. En dan komt het hoogtepunt. 34 vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk en ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de onrechtvaardigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. En de Heere zei, En zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij: Zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Dat vind ik zo bijzonder van dit gedeelte. Het zijn vaak de mensen die God loven en woorden van mensen. Maar hier staat, vers 6, toen de Heere bij Mozes voorbij kwam. Mozes zit in die nis, in die rots. En hij hoort de stem van God. En wat zegt God? Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En trouw. Wat zegt God hier? Hij roept: Yahweh, Yahweh, Heere, Heere. Yahweh, Yahweh. Dat is de naam van God waarmee hij zich aan Mozes heeft bekendgemaakt. Ik ben. Ik ben God. Ik heb de stem van het volk gehoord. Ik ken hun lijden. Ik heb hun roepen gehoord. Jij mag naar Egypte gaan om hen te bevrijden. Hij gaat weer terug naar het begin. Yahweh, Yahweh. Hij roept dat twee keer. Om het te bevestigen. Ik heb het je toen gezegd. En ik zeg het je nu weer. Mijn naam is Ik Ben. Ik besta. Ik leef. En ik ga met je mee. Eigenlijk zegt God daarom. Het tweede wat gezegd wordt is God. Dat is het Hebreeuwse woord Elohim. Dat is hetzelfde als wat in de Bijbel staat in Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God is de schepper. God is de bron van alle leven. God is het begin. En hij is ook het einde. God. Is meervoud. Vader, Zoon en Geest. Barmhartig en genadig. En ik vind het zo wonderlijk dat dat eigenlijk het eerste genoemd wordt. Barmhartigheid. Barmhartigheid heeft te maken met het moedergevoel. In het Hebreeuws is daar een link tussen het woord barmhartigheid en het woord baarmoeder. Heeft de geborgenheid dat God ons kent vanaf ons begin, vanaf het hele prille begin. Zoals in Psalm 139. Toen ik het voor u kende, mijn vormeloos begin. Daar heeft dat mee te maken. En God zorgt. Hij houdt je leven in zijn hand. En dan zegt hij genadig. Hij had het volk al lang kunnen verdelgen. Er zijn verschillende momenten waar God zegt van ik doe ze weg. Want ze willen helemaal niet luisteren. En dan wijst Mozes God erop en hij zegt van. Dan zeggen de vijanden van zie je wel. Ze zijn uit Egypte geleid door hun God en ze zijn omgekomen in de woestijn. Wat voor God is dat? Hij is geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. God gaat door. Ook als het volk zich tegen hem keert, als het volk mort en het moeilijkheden geeft. Als er opstanden zijn die nog zullen komen als je verder leest. God is trouw. Hij houdt zijn belofte. Maar dat wil niet zeggen dat God geen verantwoordelijkheid vraagt. Dat is dat ene vers daartussenin wat er vaak uitgehaald wordt over dat de zonden van de vaderen doorgaan naar het tweede, derde en vierde geslacht. God straft de kinderen niet vanwege de zonden van hun vaderen. Maar vaak volgen de kinderen het voorbeeld van de vader. In het derde en het vierde geslacht. En we zien dat gebeuren vandaag de dag. Ouders hebben de kerk losgelaten. Ouders hebben het geloof losgelaten. En kinderen, ze weten het niet meer. Ze komen misschien nog in de kerk om gedoopt te worden. Althans bij ons in België is dat nog zo. En om een communie te doen. Maar voor de rest weten ze niks. Maar het is schrikbarend. Hoeveel jongeren vandaag de dag niet eens meer weten wie Jezus is. En dat is het gevolg van wat er in dit vers gezegd wordt. Dat is de wereld waarin wij leven. Mensen kennen de Bijbel niet meer, weten niet eens wat een Bijbel is. Was met een klas, onze dochter Evelien leidde die klas rond. En ze vertelde over de Bijbel. En een van die kindertjes zei van, geloof u dit allemaal zelf? En Evelien zei, ja, ik geloof dit. Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. En jij, wat geloof jij? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Een kind van een jaar of 11. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk niet dat ik geloof. En naarmate dat ze verder gingen en het verhaal van de Bijbel tentoonstelling, op een gegeven moment zei hij, mevrouw, ik denk dat ik toch een beetje aan het twijfelen ben. En zo gaat dat. Een kind of een persoon die helemaal niet gelooft en daar ook niet over nagedacht heeft, die begint na te denken en zich begint af te vragen van, goh, misschien is er toch wel meer dan ik dacht. Misschien is die Bijbel toch wel belangrijker. En Evelien zei tegen hem, ga maar op zoek. Ga maar op zoek. Denk er maar over na en zoek maar. En die kinderen van 11, 12 jaar, die weten tegenwoordig al lang hoe ze moeten zoeken op een computer. En wat ze daar allemaal vinden. En hoe ze het kunnen vinden. Ga maar op zoek. En God zal je leiden. God gaat met je mee. En Mozes knielt neer en hij zegt, Heer, als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. En daar gaat het om. Dat is het hele punt van deze gebeurtenis. God gaat mee. En Mozes vroeg om die heerlijkheid te zien. En dat was een moment. En ik denk dat het een fantastisch moment is. Wat hij nooit in mensenwoorden zou kunnen beschrijven. Geweldig. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de heerlijkheid van God met ons meegaat. Dat we elke dag die aanwezigheid van God ervaren. Ook al zien we hem niet. En dan zegt God tegen Mozes. Oké, ik sluit een verbond. Ik maak een afspraak. Ik beloof dat ik met je meega. En ik zal wonderen doen. Wonderen die je nog nooit gezien hebt. Die andere mensen nog nooit gezien hebben. Ik zal mijn heerlijkheid, mijn kracht, mijn goddelijkheid. En dan staat er hier, want het is ontzagwekkend wat ik ga doen. Daar is die terug. De ontzagwekkende. Ik vond dat zo mooi. Dat het in de HSV zo vertaald is. En dat is het beeld van God. Dat is het beeld van de heerlijkheid van God. En hoe Mozes daarmee omging. En dan denk ik van, we hebben een fantastische God. We hebben gezongen over het feit dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Hij is de rots waarop wij staan. Hij is de koning der koningen, de Heere der Heeren. De grote koning die ons leven beheerst, leidt. En zegent. Amen.